We gaan met elkaar lezen Matteüs 13, vers 44 tot en met 46. Matteüs hoofdstuk 13, vers 44 tot 46. En daar lezen wij in Matteüs 13, vers 44. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen, die iemand vond en verborg, en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Tot zover. Vanavond het tweede gedeelte van dit pericoopje. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de schat in de akker. En bepaalde aspecten komen vanavond ook weer terug. En we hebben toen gezegd tegen elkaar dat ik geloof dat de schat in de akker, dat daarmee Israël wordt bedoeld, die in de wereld ligt. Want dat verklaart de Heer Jezus zelf. De akker is de wereld. En dat we nu, en daarom horen die twee gelijkenissen bij elkaar, dat we nu komen bij de parel van grote waarde. En de parel van grote waarde, ik denk dat we daar niet van mening over kunnen verschillen, bijna. Als we de Bijbel echt erbij openen en tekst met tekst vergelijken, dan is de parel van grote waarde de gemeente van de Heer Jezus Christus. En vanavond willen we daar wat over nadenken, wat gedachten met elkaar delen. Er is een onderscheid in de schat. Ik stel me dat zo voor, de schat in de akker. Meerdere onderdelen. Maar hier wordt echt de nadruk gelegd op die ene parel. We kunnen dat lezen in vers 46. Toen hij één parel, of een parel van grote waarde, het is een enkelvoud. En we hebben de vorige keer ook bij die schat in de akker, als je ziet dan op een gegeven moment die man de akker gaat kopen, met die schat daarin verborgen, dan zie je dat dezelfde handeling hier wordt gedaan. Die koopman, die is op zoek en die koopt die parel. En er wordt wel gezegd dat zowel diegene die die schat koopt als degene die die parel koopt, en er wordt wel vrij vaak nog geleerd, dat de mens is, zoals u en ik. Ik geloof dat absoluut niet. Want nergens staat dat wij de Christus kopen. Dat wij de genade kopen. Genade is namelijk iets wat vrij is, wat gratis is. Het woord zegt het zelf al. Maar ook als je in de Bijbel gaat kijken, dan kom je nergens een tekst tegen waar staat dat wij Christus of het woord kopen. Nee, sterker, het is namelijk zo dat er wel staat dat Christus ons koopt. En de parel is dus niet Christus, maar de koopman is Christus en hij koopt die parel en de parel is de gemeente. En dat Christus koopt, dat staat genoemd in de Bijbel. In 1 Korinthe 6 staat namelijk: u bent immers duur gekocht en verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. En daar spreekt Paulus de gemeente, de heilige, de gelovige in Korinthe aan. 1 Korinthe 6. U bent immers duur gekocht. En in Openbaring 5 vers 9, wanneer die menigte, of wanneer we een blik krijgen in de hemel, dan zien we die 24 oudste vertegenwoordigers van de oude bedeling en de nieuwe bedeling. En wat zie je dan? Dat zij zeggen in vers 9 van Openbaring 5, want u bent geslacht. Nou, wie is de geslacht voor ons? Dat is de Heer Jezus Christus. En dan staat er verder in Openbaring 5 vers 9, en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. Daar gaat het om. Christus is degene die koopt. Niet een ander mens. Christus is degene die het ook kon kopen. Doordat hij zijn heerlijkheid helemaal heeft afgelegd. Nou, die ene parel, met nadruk wordt er zo gelegd op die ene parel. Ik geloof ook dat Paulus in zijn brieven heel duidelijk dat principe van die eenheid heel sterk benadrukt. Neem bijvoorbeeld in 1 Korinthe 10, vers 17. Omdat het brood één is, zijn wij, 1 Korinthe 10, vers 17, zijn wij die velen zijn, één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. Dus het gaat, die ene parel wordt door Paulus hier beschreven als dat ene lichaam waar wij deel van uitmaken. Allemaal, verschillende mensen, maken deel uit van het ene lichaam. En hoe is dat ene lichaam ontstaan? En dan is het misschien wel goed om even Efeze erbij op te slaan. Efeze 2. Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2, vers 15. Dat pericoopje, versen vanaf vers 11 tot en met 22, dat gaat over dat Jood en Heiden één in Christus zijn. En dan, we hebben het in de zondagse dienst ook met elkaar besproken, de vijandschap is weg, teniet gedaan en de scheidingsmuur is afgebroken. En dan staat er zo mooi in Efeze 2, vers 15, aan het einde, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En dat scheppen, hebben we toen ook tegen elkaar gezegd, dat is iets nieuws maken. God heeft iets nieuws gemaakt. De gemeente op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, dat is iets nieuws. Met de uitstorting van de Heilige Geest, de verzegeling op de Pinksterdag, werd de gemeente een feit. Voor die tijd had dat nog niet bestaan. Maar vanaf toen tot nu bestaat het. Die ene nieuwe mens die hij geschapen heeft. Dus dan zie je al verschillende lijnen lopen. Als we het zo hebben over die parel van grote waarde, dan zien we al verschillende lijnen lopen over dat kopen, over die ene parel. Maar wat zien we hier nog meer in deze korte gelijkenis? Dat is in vers 45 dat die koopman aan het zoeken is. Die koopman is aan het zoeken. En als je ervan uit zou gaan dat die koopman dan toch een mens zou zijn, ook dan loop je tegen de Bijbel aan. Loop je tegen datgene aan wat Paulus ons leert. Want Paulus zegt in Romeinen 3, vers 11, dat er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. En hij maakt daar in de Romeinenbrief heel duidelijk dat de natuurlijke mens God niet zoekt. Christus niet zoekt. En we hebben gezien bij de gelijkenis van het zaaien, dat het zaad erin gezaaid moet worden, het zaad van het woord van het koninkrijk moet gezaaid worden in het mensenhart. Maar er is van nature niemand die God zoekt. En wat staat er dan in Lucas 19, vers 10? Lucas 19, vers 10, een heel mooie tekst. Want daar staat namelijk, want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En dan zie je het. De Zoon des mensen, de Zoon die mens is geworden, de Zoon die onder ons heeft gewoond, die mens is geworden, Lucas 19, vers 10. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wat van God was afgevallen. Wat in de diepten der aarde, in de totale duisternis lag. Dat kwam de Zoon des Mensen volgens Lucas 19, vers 10 opzoeken. Maar, zult u misschien zeggen, er zijn ook wel teksten die je zou kunnen aanhalen, die gaan over het zoeken van de mens. Zoek dan de dingen die boven zijn. Zoek dan naar de dingen die over Christus gaan. En wat ik ontdekt heb, en dat vond ik zelf wel heel erg mooi, dat het zoeken van de mens pas begint vanuit de positie die wij hebben in de Heer Jezus Christus. En daarvoor is het Gods opzoekende liefde. Want ook die tekst van zoek de dingen die boven staan, als wij die hele tekst pakken, Colossense, Colossense hoofdstuk 3, dan zien we namelijk een uitgangspositie. Dat is niet de verlorenheid van de mens, maar in Colossense 3, vers 1, daar wordt namelijk onze positie bepaald. Doordat we met Christus zijn opgewekt. Want er staat in Colossense 3, vers 1, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Dus hier gaat het niet zozeer om het feit dat die koopman alles heeft achtergelaten en alles heeft verkocht en zichzelf ontledigd heeft om die ene parel te bezitten. Want dat, met alle eerbied, dat heb ik als mens niet gedaan. Dat hebben wij als mens niet gedaan. Want wat hebben wij moeten geven als losprijs voor onze zielen? Wij konden God niets geven. Maar nu wij, en dat zegt Paulus dus in de Colossensebrief hoofdstuk 3:1, nu wij in Christus zijn, met hem zijn opgewekt, worden wij aangemoedigd, worden wij bemoedigd, aangespoord om te zoeken dat wat boven is, waar Christus is. En dan zie je een heel andere beweging, want een schat in de akker, je ziet dat je alles, dat die koopman en diegene die die schat koopt, alles verlaat. Maar wij worden vanuit de positie gericht op de hemel. Nou, wat is er in de hemel? Alles. Daar is God, daar is Christus, daar is alles. Maar dat komt vanuit de positie, want van nature is er niemand die God zoekt. Dat gaat over het zoeken van die koopman. Dus voor ons begint het zoeken op het moment dat we door Christus gevonden zijn. En wat, wat dan mooi is, die parel die komt tot stand. Dat heb ik ook een beetje van andere studies en via Google. Ik ben niet zo heel erg natuurkundig. Dus ik probeer dan zoveel mogelijk informatie te verzamelen hoe dan die parel tot stand komt en zo. Maar daar gaan we zo meteen nog over hebben. Maar dat is in de diepte van de zee. Komt die tot stand in de diepte van de zee. En de zee, dat hebben we vaker in deze gelijkenisreeks met elkaar besproken, dat stelt heel vaak de volkerenzee, de mensenzee voor. En die parel van grote waarde komt uit de zee. En je zou kunnen zeggen dat Christus die parel in de mensenzee heeft opgedoken. Hij is afgedaald om de parel te zoeken en te kopen. En wat is nou zo'n parel? Wat kun je nou met zo'n parel? Nou, die parel laat iets van de waardigheid van de drager zien. Als je dan eerder in het oosten kwam, maar vandaag de dag zie je dat nog wel eens, dat mensen parels dragen en als het dan echte parels zijn en geen neppers, die heb je tegenwoordig ook. Maar als het dan echte parels zijn, dan laat het iets zien van de waardigheid van de drager. Je kunt iets van status, van de hoogwaardigheid kun je daarin zien. En als je dat dan doortrekt vanuit deze gelijkenis dat de parel de gemeente is en door de Heer Jezus gekocht wordt, dan laat de gemeente dus niet zozeer iets zien van haarzelf, Maar dan toont de gemeente de waardigheid van Christus. Dat is het principe van die parel. En dat is ook echt om heel bewust van te worden, ook in onze gemeente, telkens weer opnieuw, dat als wij beseffen dat wij de parel zijn van Christus, die Christus gekocht heeft, tonen wij dan ook in onze levens, ook in onze gemeente, de waardigheid van Christus. Beseffen wij dat? Nou, hoe worden parels nou gevormd? En dat komt er echt een stukje wat ik een beetje van internet half heb. Dan weet u dat. Parels vormen zich in oesterachtige zeemossels of sommige soorten zoetwatermossels. En soms ook in slakken. Maar dat is wel heel mooi. Het proces is heel bijzonder. Het proces is heel bijzonder. Want iets, bijvoorbeeld een zandkorrel, maar er kunnen ook andere dingetjes zijn. Maar iets, dus een zandkorrel komt tussen de schelpen van de pareloester binnen en dringt in het vlees binnen. Zit daar tegenaan te porren. En wat gebeurt er dan? Nou, die oester, die kan die zandkorrel niet eruit krijgen. En dan begint er een proces. Dan begint er een proces dat die oester zijn levenssappen uitscheidt. En die komen om, in dit geval even in mijn voorbeeld, om dat zandkorreltje heen. En die wikkelt om dat zandkorreltje laagje voor laagje voor laagje voor laagje zijn levenssappen. En na verloop van jaren vormt datgene wat binnendrong een deel van de schelp als een harde korrel, de parel. En het omwikkelen van die zandkorrel, dat is ook wat er geestelijk met ons gebeurd is. Want wij waren niets, wij waren net als een zandkorrel, dode materie voor God, maar wij zijn in Christus met hem bekleed. Dat zegt Romeinen 13, vers 14. Maar bekleed u met de Heer Jezus Christus. Bekleed u met de Heer Jezus Christus. En wat ik dan zo mooi vind, want als je het Griekse woord pakt voor parel, heb ik er niet staan, ik kan het niet uitspreken, u kunt het niet verstaan. Maar als je het Griekse woord pakt voor parel, kun je dat ook vertalen met reinheid of onschuld. En is dat niet precies wat er gebeurd is toen wij bekleed werden met Christus? In 1 Johannes 1, vers 7 staat, en het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonden. Wij zijn puur geworden, wij zijn totaal onschuldig geworden, wij zijn totaal rein geworden. Maar let op, de parel wordt dus niet gevormd door de zandkorrel. Nee, de parel wordt gevormd door de levenssappen van de oester. Wij worden niet gevormd door onszelf, maar wij worden gevormd doordat we met Christus bekleed zijn. Door het werk wat vanuit God komt en niet vanuit onszelf. Sterker nog, elk werk wat wij denken daaraan toe te voegen kan een belemmering te zijn, zodat de parel ook daadwerkelijk zijn volheid laat zien. Wat ik mooi vind, is dat je hier dus ziet dat de levenssappen gegeven worden, die levenssappen laagje voor laagje als het ware gegeven worden aan die zandkorrel, waardoor die parel ontstaat. En als je dan die levenssappen die wij hebben gekregen, ons levenssap, het leven wat er in ons zit, waardoor wij die schittering, waardoor wij die doorzichtigheid, die schoonheid van die parel hebben gekregen, ligt dus in de Heer Jezus Christus, omdat Hij zijn bloed, wat we net gelezen hebben in 1 Johannes 1, vers 7, zijn bloed reinigt ons van alle zonde, dus heeft ons gemaakt tot een parel, zijn levenssappen, die als teken bijvoorbeeld uit zijn zijde zijn gestroomd. Aan het kruis op Golgotha, toen hij gewillig zijn leven gaf tot losprijs voor ons en voor vele anderen. En dat is precies hetzelfde wat Paulus ook zegt in de Efezebrief, hoofdstuk 5. Laten we die nog even erbij zoeken, Efeze 5. Er werd in een van de verklaarders die zei, Eva werd genomen uit de zij van Adam. En zo mogen we zien, en dat schrijft Paulus ook, dat de vrouw Eva het beeld is van de gemeente. En de man Adam het beeld is van Christus. En zoals Eva uit Adam is voortgekomen, zo komt de vrouw, de parel, de gemeente, uit Christus voort. De gemeente kan niet ontstaan buiten het werk van Christus om. Dat komt omdat Christus ons als doden heeft levend gemaakt. Ons als doden mensen die heerlijkheid heeft gegeven van een parel. En dan staat er, in, als we dat beeld dus vasthouden van de vrouw uit de man genomen, zoals de gemeente uit Christus voortgekomen, dan zien wij, als Paulus het heeft over vrouw en man binnen het huwelijk, dan zien we in Efeze 5, vers 25, mannen, heb uw eigen vrouwen lief, en dan komt het, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. En dat vind ik wel een heel mooi principe. Want als je dus beseft, als wij dus beseffen dat de gemeente uit Christus is voortgekomen, dan moeten we ook beseffen wat het werk van Christus voor de gemeente is. Namelijk hetzelfde als van die oester om die zandkorrel, laagje voor laagje voor laagje aanbrengen, totdat er een volledig, een vol geheel ontstaat. En als we dit dan zo lezen over man en vrouw, beeld van Christus en zijn gemeente, ja, daarom denk ik dat wij de waarde van het door God ingestelde huwelijk, niet zoals wij er vandaag de dag iets van gemaakt hebben hier in Nederland, maar het gaat erom dat wij de waarde van het door God ingestelde huwelijk moeten hoog houden en moeten verheffen. Omdat het ons iets zegt over datgene wat God in Christus ook aan de gemeente gegeven heeft en in die verbintenis tussen Christus en de gemeente wil laten zien. En het heeft alles te maken, we hebben het vaker genoemd vanavond, het laagje voor laagje voor laagje voor laagje aanbrengen van die levenssappen over die parel heen, over die uit ten diepste die zandkorrel heen. Nou, het heeft alles te maken met, denk ik ook, de geloofsgroei van Gods kinderen. En de geloofsgroei van Gods kinderen, van de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat is dat de gemeente steeds heiliger gaat leven en dat het steeds meer wordt toegebracht tot de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het is geen stil proces. Het is een proces wat continu doorgaat. Paulus heeft het over het groeien tot volwassen mannen en vrouwen. Dus dat je je niet laat belemmeren door bijvoorbeeld die vijanden die we gezien hebben in Matteüs 13 in de gelijkenis van de zaaier. De duivel, de wereld of je eigen vlees. De aanvallen van de duivel, de verleidingen van de wereld of de aanvechtingen van het eigen vlees. Dat moeten we als voor dood houden, want die zandkorrel, die zie je helemaal niet meer. Die is weg. We moeten letten op de schoonheid van de parel die God ons heeft gemaakt. En Efeze 4, vers 13, daar staat tot, dat we moeten groeien tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Dus die parel, dat proces is nog steeds aan de gang. De Heere God is nog steeds bezig door zijn Heilige Geest met de gemeente van zijn Zoon. De Heer Jezus is nog steeds als hoofd van de gemeente bezig met die parel. Laagje voor laagje voor laagje aanbrengen. Maar, en dat moet ook duidelijk zijn, op een gegeven moment is de parel klaar. En de parel zal hier op aarde nooit volmaakt zijn. Wij als gemeente zullen nooit ten diepste de volheid van Christus kunnen laten zien. Waarom niet? Omdat we altijd te maken hebben met die driekoppige vijand en met de gebrokenheid van deze wereld. Maar wat we wel moeten doen is streven naar om heiliger te leven, om nog meer Christus te laten zien, om nog meer de schoonheid van Christus te laten zien in deze wereld. Weet u nog, waar we het net zeiden tegen elkaar, dat we als parel bewust zijn dat we er niet voor onszelf hangen om de nek van de heiland, maar dat we zijn waardigheid willen laten zien in deze wereld. Daar gaat het om. Maar als we dan lezen in Openbaring, hoofdstuk 21, Openbaring, hoofdstuk 21. Daar gaat het over het nieuwe Jeruzalem. En ik geloof dat het daar gaat, dat stuk gaat over de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dan moet u eens lezen wat er staat. In Openbaring 21, vers 10. Nou, laten we hem even oppakken van vers 9. Openbaring 21, vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen. Als een kristalheldere steen jaspis. Dat is de bruid van het lam. Dat is de gemeente. Dan, zoals beschreven staat, in het visioen, wat, in het gezicht wat Johannes krijgt en wat hij moet optekenen in opdracht van de Heer Jezus Christus, wordt daar de volle glorie van de gemeente laten zien. En dat is wat, want er staat bijvoorbeeld dat het kristalhelder is. Een grote edelsteen die kristalhelder is. Nou, je zegt het wel eens over water bijvoorbeeld, hè? Dat het is kristalhelder water. Ik heb het toch voor de zekerheid even opgezocht, want ik begin soms aan die dingetjes te twijfelen, maar dat heeft dus echt te maken met het feit dat het helemaal doorzichtig is. Dat er geen vuil meer in zit. En straks zal dat ook met de gemeente van de Heer Jezus Christus zo zijn. In alle volmaaktheid zullen we schitteren in de eeuwigheid. Dat is toch onvoorstelbaar? Tenminste, voor mij. Laat ik het zo zeggen. Dat is voor mij onvoorstelbaar. Maar straks zullen we kristalhelder zijn. Hij heeft ons in alle reinheid, in alle onschuld, smetteloos, vlekkeloos bewaard. En dat krijgt Johannes daar te zien. Niets is meer ondoorzichtig. Niets is meer onrein of niet puur. Daar kunnen we nu alleen naar verlangen. Maar we hebben de belofte dat straks die parel van grote waarde, de gemeente, als ze opgenomen is, dat die heerlijkheid is als een geweldig kostbare grote edelsteen, als een kristal helder iets tevoorschijn komt. En is nu nog, een oude psalm zegt, een blij vooruitzicht. Een blij vooruitzicht wat we mogen hebben, omdat de belofte van God in de Heer Jezus Christus ja en amen zijn. En dat is het mooie. Amen.